Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Ik heb voor u vanmorgen 2 schriftlezingen. De eerste is uit Psalm 51, vers 1 tot 6. Psalm 51, vers 1 tot 6. En vervolgens Lucas 5, vers 17 tot 26. De eerste lezing, Psalm 51, vers 1 tot 6. En daarna Lucas 5, vers 17 tot 26. Psalm 51, er staat boven 4e boetpsalm en daar lezen we het eerste stukje uit. Het is een psalm van David voor de koorleider toen de profeet Nathan bij hem was gekomen nadat hij bij Batseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Aansluitend wil ik met u lezen Lucas 5, vers 17 tot 26. Dat is de geschiedenis, de bekende geschiedenis van de genezing van een verlamde. Lucas 5, vanaf vers 17. En het gebeurde op één van die dagen dat hij onderwijs gaf en dat de fariseeën en leraars van de wet zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was. En zij probeerden hem binnen te brengen, voor hem neer te leggen. Maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op en lieten hem tussen de daktegels door met het bed neer in het midden, voor Jezus. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: Man, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overleggen: wie is deze man die godslastering spreekt? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, die hun overwegingen kende, antwoordde en zei tegen hen: Wat overlegt u in uw hart? Wat is gemakkelijker te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven? Of te zeggen: Sta op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, zei tegen de verlamde: Ik zeg u, sta op. Neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op. En nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis terwijl hij God verheerlijkte. En ontsteltenis greep hen allen aan en zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrees en zeiden: Wij hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien. Tot zover de schriftlezing uit het Nieuwe Testament. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: Man, uw zonden zijn u vergeven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Volgens een onderzoek heeft een mens in zijn of haar leven 396 vrienden. En dat komt neer op gemiddeld 33 vrienden per periode in je leven. In de loop van de tijd slinkt die groep van 396 personen door. Mensen die komen te overlijden. Ruzies die ontstaan. Desinteresse. En uiteindelijk blijven er maar 6 over die je zou kunnen omschrijven als een goede vriend. Iemand die je echt kan vertrouwen en die er ook voor je is als je hem of haar nodig hebt. Lijkt misschien wat overdreven, 396 vrienden. Maar als je erover nadenkt, de vrienden die je had op de lagere school, op de middelbare school, de vrienden van de studie, het werk, de kerk, de verenigingen waar je lid van bent, misschien wel het huis of het tehuis waar je woont. Als je dat allemaal optelt, dan zijn het er toch meer dan gedacht. Het is wat al die vrienden, het is maar goed dat ze niet tegelijk op je verjaardagsvisite komen. De vraag, wat is nou eigenlijk een vriend? Nou, onder die 396 vrienden zijn er velen die vriend of vriendin zich zo noemen, maar vooral om er zelf beter van te worden. En als je rijk bent, als je vooraanstaande positie bekleedt, dan word je ook nog wel eens gezien als een opstap tot promotie. Of iemand die rijk is, die trekt gewoon simpelweg meer vrienden dan een armoedzaaier. En het gemiddeld aantal vrienden dat de mens heeft, zal denk ik trouwens alleen maar toenemen met de moderne communicatiemiddelen. De andere kant is, je kan ook weer heel gemakkelijk ontvriend worden. Je ziet dat vriendschappen ook veel oppervlakkiger worden. En dan de vraag, wat zou u voor een vriend of een vriendin over hebben? Kan hij of zij altijd bij u terecht? Kan hij of zij voor alles bij u terecht? Hoe ver zou u gaan om een vriend of een vriendin te helpen? En misschien ook de vraag, bent u bereid om desnoods uw nek voor een vriend of een vriendin uit te steken? Wat anderen er ook van vinden. Dan die stap naar de gelijkenis, of naar dit Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen. 4 mannen in de geschiedenis van de genezing van een verlamde. En je ziet dat zij er alles voor over hebben voor hun vriend. En ze gaan daarin heel ver. Door niemand en niets laten zij zich weerhouden om met hem naar de Heer Jezus te gaan. Ondanks de spanning die dat met zich meebrengt, ondanks de inspanning die het met zich meebrengt, gaan zij. En ze worden er ook uiteindelijk voor beloond. De evangelist Lucas vertelt het ons dat de Heer Jezus op een van die dagen bezig was te leren. En zelfs de fariseeën en de wetgeleerden waren ook gekomen. De mensen kwamen echt overal vandaan, uit alle dorpen van Galilea en Judea en Jeruzalem. Om te luisteren naar wat hij te zeggen had. Maar ik denk ook om te zien wat hij deed. Nou, en ze worden er ook nog eens een keer niet in teleurgesteld. Trouwens, als je goed leest, het is opvallend en veelzeggend dat de fariseeën en de wetgeleerden erbij zaten. Zowel letterlijk als figuurlijk. Ze luisterden en keken toe. En daar blijft het bij. Ze zitten er eigenlijk bij alsof ze naar een film zitten te kijken. En dan ook nog eens, omdat niets van vijandschap van een kant wordt, over een kant wordt verteld, denk ik dat ze ook nog eens instemmend zullen hebben geknikt. Met bewondering zullen ze de genezingen door de Heer Jezus hebben aangezien. Maar de kracht des Heeren waarover gesproken wordt, gaat aan deze fariseeën en wetgeleerden voorbij. Andere vraag. Wat zou vriendschap hebben betekend voor deze verlamde? Waar de fariseeën en schriftgeleerden zaten, komen zijn vrienden in beweging. Zij steken zowel letterlijk als figuurlijk de handen uit de mouwen. Nog iets wat opvalt, hun namen worden niet eens genoemd. Het zouden misschien wel zelfs zijn broers kunnen zijn geweest. En deze verlamde is blijkbaar zo lam geslagen. Hij laat het allemaal maar over zich heen komen. We weten zelfs niet eens of hij misschien al vanaf zijn geboorte verlamd was. Of dat de verlamming misschien het gevolg was van een ongeval of een ziekte. Wie zal het zeggen? Maar zijn situatie is uitzichtloos. Geen schijn van kans dat hij genezen zal worden. En dan word je vanzelf, als het maar lang genoeg duurt, apathisch. Maar misschien iets wat u ook al herkent. Misschien wel in uw eigen leven. Je gezondheid die achteruit gaat. Als er sprake is van een ernstige ziekte. Misschien wel sprake van een handicap. Maar ik kan me ook voorstellen dat er zorgen zijn om kinderen. Of als je werkloos bent. Spanningen in het gezin, met je partner, met de kinderen. Er is wat dat betreft heel veel waardoor een mens verlamd kan raken. Zo dat de glans van het leven afgaat. Nou, dan is het belangrijk om echte vrienden te hebben. Die er altijd voor je zijn. Bij wie je verhaal kwijt kan. Die met je meeleven, met je meedenken. Die het beste met je voor hebben. En er alles voor over hebben om je weer op de been te krijgen. Nou, en deze vier vrienden nemen deze verlamde mee naar de Heer Jezus. Waar artsen geen uitkomst konden bieden, verwachten zij dus blijkbaar wel uitkomst van hem. Zij geloven dat de Heer Jezus ook kracht, de kracht des Heren heeft om deze verlamde weer te kunnen genezen. Nou, in dat geloven en vertrouwen gaan zij op weg. Zowel letterlijk als figuurlijk een zware gang. En ook als je weer goed leest over instemming van deze verlamde, lezen we, horen we trouwens niets. Is dat ook niet wat dat betreft het probleem van heel veel ouders vandaag de dag? Kinderen die zeggen, nergens meer aan te doen. Nou, van mij hoeft het niet. Wij gaan in het weekend stappen. En God, nou het zal wel, aan mij niet besteed. Misschien willen ze er niet eens meer over horen. En dan toch proberen om ze tot de Heer Jezus te brengen. Dat kan ook zijn door alleen voor ze te bidden. Of door ze in het geloof voor te leven. Wat dat betreft hebben kinderen heel goed in de gaten. Of het je menens is of dat je het alleen maar voor de vorm doet. En dan, wat ik eigenlijk wel denk ik het pijnlijke in deze geschiedenis vind, is dat uitgerekend de mensen die daar staan, aan Jezus' voeten zitten te luisteren, voor deze verlamde een sta in de weg zijn. Een obstakel vormen om tot de Heer Jezus te komen. Ja, ook dat is helaas soms wel eens de realiteit, dat juist de gelovigen, de belangstellenden, die zicht op de Heer Jezus ook ontnemen. En wie toch al vragen had bij het geloof, toch al twijfels over de zin van het gaan tot de Heer Jezus, dan kan het wel net de laatste druppel zijn om definitief af te haken. Zijn niet velen zo teleurgesteld geraakt ook in zijn leerlingen? En dan zie je toch, gemeente, dat deze vrienden zich daardoor niet laten afschrikken. En als het niet rechtstreeks mogelijk is, dan maar via een andere weg. En evangelist Lucas vertelt ook dat zij het dak op gingen en hem met het bed door de tegels in het midden neerlieten. Zo, vlak voor de Heer Jezus. Nou, ik stel me zo weer voor dat die omstanders er aanvankelijk weinig aandacht aan besteed zullen hebben. Maar toen die vrienden met die man die trap opgingen, dat het al wat anders werd. Laat staan toen die tegels verwijderd werden. Het zal maar boven je hoofd gebeuren. Lawaai dat afleidt. De kans een tegel op je hoofd te krijgen. En dat niet alleen. Stel je voor dat de man tijdens het zakken van dat bed er van af zou zijn gevallen. En dan de Heer Jezus, die daar wel op dat moment bezig is met zijn onderwijs. Het is wel een verstoring ervan. En je ziet het als het ware voor je. De mensen die vervolgens ook verschrikt en verontwaardigd naar boven kijken. Sommigen bang, anderen geërgerd. De discipelen die met een vragende blik de Heer Jezus zullen hebben aangekeken. En de vrienden van de verlamde die er alles aan doen om hem ook heel huids naar beneden te krijgen voor Jezus' voeten. Geen geringe klus. En dan de Heer Jezus. Nou, natuurlijk kwaad. Hoe haal je het in je hoofd? Ik had wel een tegel op mijn hoofd kunnen krijgen. Had je ook niet even kunnen wachten? Nou, het is wel de reactie die je zou verwachten als je de Bijbel niet zou kennen. Zo'n reactie. Maar in plaats daarvan vertelt de evangelist Lucas, en toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: man, uw zonden zijn u vergeven. Veel mensen lijken op deze verlamde. Ze laten zich door vrienden of door het leven ronddragen. Ze wachten maar af op wat komen gaat. Eigenlijk nauwelijks meer betrokken bij wat er gebeurt. Zoals die verlamde van binnen in zijn hart even bijna verlamd was als zijn benen. En is dat vandaag de dag in de kerk ook niet veelal het geval. Door de voortschrijdende secularisatie zou je ook de moed bijna verliezen. Je zou bijna vergeten dat het Gods kerk is en dat het om hem gaat. Je zou bijna vergeten dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus niet bepaald wordt door getallen. Je zou bijna vergeten dat God ondanks mensen bezig is de geschiedenis te voltooien. Ja, wat is het dan fijn, geweldig om echte vrienden te hebben. Vrienden die niet alleen maar oppervlakkig wat doen of zeggen, maar die door hun geloof echt alles voor over hebben om je tot de Heer Jezus te brengen. Misschien is het u ook opgevallen, de Heer Jezus heeft het niet over het geloof van de verlamde, maar wel over hun geloof. Door het geloof van zijn vrienden zal die verlamde genezen worden. Alleen, ja, dus ook een alleen, de kracht des Heren heeft wel eens een andere uitwerking dan wij wensen. De genezing van die verlamde vindt namelijk plaats van binnenuit naar buiten toe. Zoals je een steen in de vijver gooit en die rimpeling van binnenuit naar buiten toe gaat en niet andersom. Zo worden eerst zijn zonden vergeven, eerst moet zijn verlamde hart genezen worden, en als dat gebeurd is, kan hij lichamelijk genezen. En dan zie je dat juist op dat punt de problemen ontstaan. Wie heeft het recht om te zeggen: man, uw zonden zijn u vergeven? Blijkbaar hebben mensen er moeite mee om ook te erkennen dat er vergeving van zonden is. Want dat houdt immers in dat de mens zondaar is. Maar ook dat de Heer Jezus macht heeft om zonden te vergeven. En helaas is dat ook een tendens die in de kerk steeds verder gaat. Dominee, over zonde hoef je niet te preken, hoef je het niet te hebben, want dat is iets van vroeger. Daar hebben we tegenwoordig niet meer over. En toch, gemeente, het heeft er alles mee te maken. Want juist om onze zonde is de Heer Jezus mens geworden. Als wij allemaal zo braaf waren geweest, had hij ook al in de hemel kunnen blijven. Nee, omdat wij zondaren zijn, is hij mens geworden. Door zijn verzoenend lijden en sterven op Golgotha is die weg tot God weer begaanbaar geworden. En alleen uit genade om Christus wil, kan een mens behouden worden. Nou, voor de fariseeën en de schriftgeleerden is en blijft het onverdraaglijk dat de Heer Jezus tegen de verlamden zegt dat zijn zonden zijn vergeven. Waar haalt hij het recht vandaan om zoiets te zeggen? Wie denkt hij wel niet dat hij is? En in hun ogen is het pure godslastering. Nou, als wij tegen iemand zeggen je zonden of het is je vergeven, dan is dat in zekere mate relatief. Wat onze kant van het verhaal betreft, oké, het is in orde. En dan nog, hoe vaak zeggen we dat iets vergeven is, maar kunnen we het niet vergeten? En blijkbaar zit daar dus ook een beperking. Laat staan dat wij iemands zonden kunnen vergeven. Overigens is het voor velen net zo goed een probleem om vergeving te vragen. Want als je vergeving moet vragen, tast dat je autonomie aan, je gevoel van autonomie. En daarmee erken je ook afhankelijk te zijn van het oordeel van een ander. En zeker als het om God gaat, zitten velen daar niet op te wachten. En toch zegt de Heer Jezus tegen die verlamde dat zij zonden zijn vergeven. En wat de reactie van de fariseeën en schriftgeleerden betreft, denk ik dat velen vandaag de dag niet anders zullen reageren. Ja, je kan wel zeggen dat iemand zonden zijn vergeven, maar of dat het ook werkelijk zo is? Nou, de verlamde kan dit als een realiteit ervaren. Maar die anderen moeten het maar geloven. Ja, gemeente, wat zullen die omstanders hebben opgekeken toen die verlamde vervolgens werd genezen? De evangelist Lucas vertelt zelfs dat de mensen met vrees vervuld werden. Nou, stelt u zich eens voor. Eerst stelt de Heer Jezus die vraag of het gemakkelijker is om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen. En vervolgens, ter bevestiging van zijn macht als zoon des mensen, wordt die man ook van zijn verlamming genezen. Die genezing heeft ook consequenties. Het Oude Testament staat vol beloften over de komende Messias. De profeten hebben erover gesproken, de psalmen zingen erover. En als de Heere Jezus dan ook met profetisch gezag genade verkondigt, zouden je ogen toch geopend moeten worden. En dan zie je dat dat juist net niet gebeurt. Nou, je zou het kunnen vergelijken met de wederkomst. We bidden om de komst van Gods koninkrijk. Maar stel je nou eens voor dat God zou zeggen, beste Jan of hoe je ook heten mag, is goed als je bidt om het koninkrijk, om de wederkomst, zullen we vanavond afspreken? Ja, ho, wacht even, de caravan staat op de oprit en we waren juist van plan om morgen te vertrekken. En dat huwelijksjubileum komt er nog aan. Daar willen we ook wel heel even graag mee maken. Wacht nog heel even. En die verlamde, hij werd tot de Heer Jezus gebracht. Zijn zonden werden hem vergeven. Werd ook nog eens genezen van zijn verlamming. En dat was zo anders dan men eigenlijk gedacht had. Gaat het eigenlijk niet allemaal heel gemakkelijk zo? En toch, gemeente, zo ging het. Eigenlijk in wezen dus heel eenvoudig. Tegelijkertijd was die vergeving niet goedkoop, want de Heer Jezus zou er met zijn leven voor moeten betalen. Maar aan de andere kant, nee, het betekent dus ook niet dat het dus met iedereen wel heel gemakkelijk goed komt. Die verlamde had vrienden die alles op alles zetten om hem bij de Heer Jezus te brengen. En zo kwam hij letterlijk aan Jezus voeten te liggen. En door hun geloof werden zijn zonden vergeven. En na zijn genezing, die ook terstond plaatsvond, ging die man naar huis en hij verheerlijkte God. Die man was in zijn hart geraakt en vervuld met Gods genade. Nou, dat is nou iets waar die fariseeën en schriftgeleerden niet bij kunnen. Denk je eens in, door het geloof en niet door het stipt naleven van de wet waren zijn zonden vergeven. En als manifestatie van Jezus' macht was hij genezen. De fariseeën en schriftgeleerden kunnen er niet toe komen om eveneens te geloven. Zelfs niet nu ze dit bij van de Heer Jezus zijn macht gezien hebben. Ze rechtvaardigen liever zichzelf dan dat zij gerechtvaardigd worden door Gods genade in Jezus Christus. Gemeente, één ding duidelijk. Niemand van u wordt op voorhand uitgesloten. Geen mens. Wat dat betreft bent u allen geroepen om tot de Heer Jezus te gaan. U bent ook allen geroepen om in hem te geloven. Om van hem ook vergeving van zonde te ontvangen. Maar dat vraagt wel een omkering in de houding die wij van nature hebben om onszelf te willen rechtvaardigen. En alleen als u daartoe bereid bent, kan er sprake zijn van bekering. Nou, dan mag u ook uit genade om Christus wil vergeving van zonde ontvangen. We zullen het lied ook zo zingen. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats zal staan. Tot slot nogmaals de vraag. Wat is echte vriendschap? Ik denk dat we dat zien in de genezing van die verlamde. In deze geschiedenis. Zijn vrienden hebben er alles voor over om hem tot de Heer Jezus te brengen. En dan zie je dat die ontmoeting met de Heer Jezus deze man tot zegen is. Nou, ik denk dat dit een vriendschap is, ja, die geweldig is. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.